onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vooraf maken we u bekend dat op dinsdag 27 februari is overleden door de Louis van der Velde in de leeftijd van 75 jaar. Gelegenheid tot condoleren aanstaande woensdagavond van 7 tot 8 uur in ons kerkgebouw. De rouwdienst die eveneens in dit kerkgebouw wordt gehouden vindt plaats op donderdag 7 maart om 10:30. Waarna aansluitend om 11:45 de begrafenis zal plaatsvinden op begraafplaats Oud Eik en Duinen. Op donderdag 29 februari is overleden zuster Cornelia Magdalena Christina Kokshoorn van Kleef in de leeftijd van 92 jaar. De rouwdienst wordt gehouden aanstaande dinsdagmorgen om 9:30 in de aula van begraafplaats Oud Eik en Duinen, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op genoemde begraafplaats. Na de begrafenis is er gelegenheid om te condoleren. In verband met dit overlijden zingen wij van Psalm 103, de versen 8 en 9. En voor zover mogelijk doen we dat staande.
Thank you.
Gods heilig woord zal u gelezen worden uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 23e hoofdstuk. En daarvan de versen 13 tot en met 32. Wij noemden het Lucas 23, de versen 13 tot en met 32. Maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 105 en daarvan het 24e vers.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen of hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lucas 23, te beginnen bij het 13e vers tot en met 32. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zei hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb ulieden tot hem gezonden en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En Hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: weg met deze en laat ons Barabbas los. Dewelke was om zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar ze riepen daartegen, zeggende: kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hem: wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden, en hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden, maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als zij hem wegleiden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legde hem het kruis op dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volken en van vrouwen volgden hem, welken ook weenden en hem beklaagden. Jezus zich tot haar kerende, zeide: gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen: tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee andere zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. Tot zover de schriftlezing.
We zingen de voortzetting, gemeente, van Psalm 68 en daarvan de versen 2 en 3. 68 vers 2, maar het vrome volk in uw verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij een wens verkrijgen en ook het derde springt op van vreugd. Verheft zijn lof, die daar hij woont in het hemel, of een vader is, der wezen. 2 en 3 van Psalm 68. gemeente, de woorden van de tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 23 en daarvan de versen 27 tot en met 31. Maar ik lees u alleen het 28ste vers. Lucas 23 vers 28. En Jezus zegt tot haar, dat zijn die wenende dochters van Jeruzalem. Kerende zeide gij, dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Dus we staan vanmorgen stil bij de wenende dochters van Jeruzalem. In de eerste plaats bestraft over een verkeerd wenen. Kunnen we lezen in de versen 27 en 28. In de tweede plaats gewaarschuwd voor het komende oordeel. Vers 29 en 30. En tenslotte gewezen op de weg ter verlossing. 31ste vers. Dus de wenende dochters van Jeruzalem. Bestraft over een verkeerd wenen. Gewaarschuwd voor het komende oordeel. En gewezen op de weg ter verlossing. Gemeente, de Heer Jezus is onderweg om gekruisigd te worden. En achter hem draagt Simon van Cyrene het kruis tegen de helling op naar Golgotha. Als een eerloze misdadiger wordt Jezus door de poorten van de heilige stad uitgeleid. Een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem. Dat zal, gemeente, voor die scharen van mensen wel een ontluisterende aanblik zijn geweest. Dan gaat hij, die grote leraar en die wonderdoener, die gaat er nu de weg naar het kruis als een koning zonder land. De vrouwen onder het volk die wenen, weeklagen over hem. Die slaan op hun borst van verdriet. Vervuld van met medelijden voor hem. Die in de bloei van zijn jaren wordt afgesneden uit het land van de levenden. En die wenende vrouwen, gemeente, die onderscheiden zich in gunstige zin van vele anderen. Die de meeste tot dusverre heeft ontmoet. Denkt u maar eens aan Pilatus, denkt u maar eens aan Herodes. Komt ons allemaal nog enigszins weldadig over. Dat zijn tenminste nog mensen die nog gevoel in hun lijf hebben. Heel anders dan die fariseeën en dan die schriftgeleerden. Die altijd maar geprobeerd hebben om een weg te vinden waardoor ze Jezus ter dood konden laten brengen. En de Heer Jezus die laat niet aan om ook deze vrouwen aan te spreken door zijn opmerkzaamheid. En doet hij dat om hen te prijzen, om hen te steunen in hun verdriet, hen te troosten in hun verdriet, op te beuren. Dat lijkt wel als ze de eerste woorden lezen die hij tot hen gesproken heeft, als hij zegt, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij. Maar gemeente, reeds in die eerste woorden van de Heer Jezus tot die dochteren van Jeruzalem, tot die vrouwen van Jeruzalem, ligt een vermaning. Hij zegt, weent niet. Ik ben niet een voorwerp van medelijden. Want u begrijpt niet waartoe ik deze weg moet gaan. Nee, u hoeft met mij ook geen medelijden te hebben. Want als u met mij medelijden hebt, dan bent u net als die andere mensen die ook die Via Dolorosa gaan en die mij volgen. Het is een grote menigte die met belangstelling volgt. Heel veel mensen die met verschillende gewaarwordingen verschillende ervaringen, gemoedsgestalten ook Jezus volgen op de weg naar de vloekheuvel van Golgotha. Sommigen waren nieuwsgierig, anderen hebben hun hoofd geschud. En als ze het allemaal gezien hadden, dan zijn ze weer overgegaan tot de orde van de dag. Overgegaan tot hun eigen bezigheden. Zijn er ook mensen, die moet u uw harten maar eens naast leggen, die hebben een historische belangstelling voor Jezus wellicht getoond. Hebben misschien in hem wel een groot voorbeeld gezien om hem na te volgen. Ook mensen die gesproken hebben van het lijden en sterven van Jezus, maar die niet verstaan waartoe hij deze weg moest gaan. Hij moest die weg gaan als de plaatsbekledende burg en middelaar van zijn kerk. En daarom heeft hij ook voor een uitwendig christendom geen betekenis. Maar die zijn net als zoals Krumacher dat ergens zegt in een van zijn preken, dat zij midden in het heilige land, in het welk zij zich met hun belijdenis bewegen, evenzo wel allen de verdoemenis tegemoet rijpen als de beklagenswaardigen die in hun uiterste onverschilligheid of in de poel van goddeloosheid hun levenseinde gevonden hebben. Dan is het toch met deze vrouwen toch wel wat anders. Maar gemeente, dit gebaren van medelijden van deze vrouwen komt niet voort uit de erkenning van Jezus als de koning van zijn kerk. Ondanks zijn nederige gestalte. De Heer Jezus wijst zijn tranen als dwaze droefheid af. En oordeelt van hun tranen dat ze van geen nut zijn. Dat ze van geen betekenis zijn. Het zijn geen tranen die voortkomen uit waar schuldbesef. De alziende blik van Jezus ziet tot in het hart van deze medelijdende dochters van Jeruzalem. En hij ziet dat ze geen inzicht hebben in de lijdensweg die hij moet gaan. Ze verstaan het niet hoe Jeruzalem bezig is om het verpletterende oordeel van God over zich af te roepen. Door Christus te verwerpen en hem naar het kruis te verwijzen. Want dat doen ze immers. Ze hebben het geroepen. Kruist hem, kruist hem. En als we nou deze dochteren van Jeruzalem nemen als vertegenwoordigers van het gehele Joodse volk, gemeente, dan zien we dat de Joden hem niet nodig hadden als borg en als middelaar van zijn kerk. Ja, met enige uitzonderingen. Wat kan een bewogen gemoed? En zoals iemand het eens heeft gezegd, en ook een snikkend hart, dat als het ware verteerd wordt door droefheid, toch een hart zijn zonder genade. Want wat worden er niet in tranen geschreid op de aarde? Tranen vanwege de gevolgen van de zonde. En hoef alleen maar te denken aan de verschillende sterfgevallen, ook in het midden van de gemeente. Tranen geschreid bij degenen die achtergebleven zijn. Tranen van droefheid over alles wat ons wedervaart in het leven, tegenslagen, kruisen die de Heer in ons oplegt. Maar al die tranen, gemeente, die zijn nog geen bewijs van genade. Deze aarde is een tranendal vanwege onze zonden. Overal in deze wereld, wat een tranen worden er niet geschreid. In de Gazastrook, wat een tranen worden er niet geschreid in Israël. Wat een tranen worden er niet geschreid in Oekraïne en op zoveel andere plaatsen in deze wereld. Zouden er nog tranen bij zijn? die een bewijs zijn van een verbroken hart en van een verslagen geest. Tranen van droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. De Heer Jezus heeft geen behoefte aan onze ontferming, zelfs niet aan de tranen van deze dochters van Jeruzalem. Want gemeente Christus moet de beker van het lijden tot de laatste druppel toe alleen ledigen. Er mag geen druppel troost in die beker van zijn lijden zitten. Hij moet de weg alleen gaan, opdat hij ook een volkomen zaligmaker zal zijn. En je ook volkomen zaligmaken kan degene die met hun zonden en met hun ellende tot hem de toevlucht nemen. Daarom roept hij hen op niet te wenen over hem, maar weent over uzelf en over uw kinderen. De Heer Jezus zegt als het ware, u bent onderweg met uw kinderen naar de eeuwigheid, naar de grote dag van het oordeel die eenmaal komen zal. Daarom is er een ander treuren nodig, een andere droefheid nodig. Die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En gemeente, dat hebben niet alleen deze vrouwen en die kinderen van hen nodig, maar dat hebben wij allen nodig. Ook wij kunnen bedroefd zijn over de gevolgen van de zonde, die in ons alle leven wel openbaar komt, bij de een meer en bij de ander minder. We kunnen tranen schreien over het verlies van geliefden of tranen omdat we miskend worden in deze wereld. En dan zien op Jezus die ook miskend werd en dan ons daarin troosten. Zo kunnen we zelf soms ons hart in beweging zetten. Tranen van ons medegevoel. Als we nadenken over dat diepe lijden van de Heer Jezus. Als we ons proberen in te denken hoe dat voor hem geweest is. Voor hem die geen roof hoefde te achtergoden even gelijk te zijn. Om in zijn aangezicht gespuwd te worden. Gegezeld te worden door de zweepslagen van de Romeinen. Door een kroon op zijn hoofd. Bespot, gesmaad, gehoond. Vult u het maar allemaal in. Maar gemeente, ook dat als we dat medegevoel proberen op te wekken, dan zijn dat nog geen tranen. Dan kunnen dat nog geen tranen zijn die de grond vormen van onze zaligheid. Weet niet over mij, het gaat met Jezus niet mis, niet verkeerd. Maar hij zegt als het ware tegen die vrouwen, het gaat met u verkeerd. Het gaat verkeerd met uw kinderen. Want u bent van nature zonder God en zonder Christus op de wereld en zonder hoop, reizende voor eigen rekening naar die grote godsontmoeting. Want gemeente, zij en wij hebben God in het paradijs de rug toegekeerd. Wij derven de heerlijkheid Gods. Dat is onze nameloze diepe ellende van nature. En het ergst is dat wij dat niet verstaan, dat wij onze ellende niet kennen. Maar we moeten van die ellende die we om eigen schuld over ons heen hebben gehaald, daar moeten we van verlost worden, aan deze zijde van het graf. Weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Wij moeten gemeente wederom geboren worden. Wil het met ons wel zijn op reis naar de eeuwigheid. Van nieuws geboren worden. En we hebben alle reden om te klagen over onze zonden en over onze ongerechtigheden. De profeet heeft het in de klaagliederen zo gezegd. Wat klaagt dan een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonde. Als we niet voor deze Jezus die daar de weg gaan naar de kruisheuvel van Golgotha. Als we niet voor deze Jezus hebben leren buigen, als we hem niet nodig hebben gekregen als de zaligmaker voor onze zonden, gemeenten, dan zullen we eenmaal gevoegd worden bij degene die, nee, niet de Heere der Heerlijkheid tegemoet gevoerd worden, maar die ter slachting zullen worden gevoerd door de Heere der Heerlijkheid. Er is niet alleen een reden om te klagen, te weeklagen, zelf te veroordelen. Als we zien op, niet alleen op de omstandigheden buiten de mens, in deze wereld en alles wat er gebeurt, wereldwijd, ook in ons vaderland, reden genoeg om te weeklagen. Maar gemeente, laten we maar bij onszelf beginnen. En daarom waarschuwt de Heer ook voor het komende oordeel, dat is onze tweede gedachte. Want zie, zegt hij, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Gods gericht zal zeker gaan over dat vergrijp aan de koning der koningen en de heren der heren. Gods gericht zal zeker gaan over het onschuldig ter dood brengen van Jezus. En het oordeel dat zal zo vreselijk zijn, dat zegt de Heere hier, dat er een tijd komt dat men de kinderlozen zalig, gelukkig noemt. Onvruchtbaarheid en kinderloosheid, gemeente, dat was in Israël ervaren als een smaad, als een schande. Maar nu zegt hij eens, dan zal het andersom zijn. Dan zal de kinderloosheid en de onvruchtbaarheid gezien worden als een zegen. Die worden zalig geheten. Als dan, zegt hij, en in deze woorden, gemeente, spreekt de Heer Jezus zijn medeleven, zijn deernis uit voor dat schuldige Israël. Hij vergeet als het ware zijn eigen lijden en hij ziet als het ware in de verte de smart en het verdriet die over Jeruzalem komen zal. Wanneer het oordeel zal worden uitgevoerd dat Jeruzalem zal worden verwoest door de Romeinen. En dat ene kruis van Golgotha zal worden gevolgd door rijen van kruisen die de Romeinen 40 jaar later op Jeruzalem zullen planten. Jezus gaat zelf de smeltkroes van het lijden in. Met een bebloed hoofd en met een opengereten rug, waarop de voren diep getogen zijn. Hij gaat de kruisweg naar Golgotha, maar hij leeft zich in de dagen die over Israël komen zullen. Het oordeel zal zo vreselijk zijn dat men zal roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Profeet Hosea, die heeft daar ook reeds over gesproken. Men zal in die dagen wensen met de wereld te zijn omgekomen. De angstkreten van degenen die ongelovig zijn gebleven, die deze zaligmaker niet nodig hebben gekregen, als Heer het ten gerichte komt, die zullen worden gehoord. En ik zei het al, gemeente, dan zien die woorden van de Heer Jezus, die zin in het bijzonder en in de eerste plaats op de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. Maar onmiskenbaar reiken zijn woorden verder dan aan het oordeel over deze wereld op de jongste dag. Want we horen die woorden ook in Openbaring 6. Als het lam dat zesde zegel geopend heeft. En de hemel wordt weggerold als een boek. En de koningen van de aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizenden en de machthebbers en alle dienstknechten. En alle vrijen zichzelf zullen verbergen in de spelonken en in de steenrotsen van de bergen. En tot de bergen en de steenrotsen zullen zeggen, valt op ons en verberg ons van het aangezicht van die op de troon zit en van de toren van het lam. En in Openbaring 9 lees ik dat er mensen zullen zijn die in die dagen de dood zullen zoeken. Maar ze zullen die niet vinden. Ze zullen begeren te sterven. Maar de dood zal van hen vlieden. Waarom zou de Heer Jezus dat nou zeggen tegen deze dochters van Jeruzalem? Zou hij dat zeggen om hen wanhopig te maken? En dat ze hopeloos zouden gaan vertwijfelen of er nog ooit wel redding is? Gemeente, als u deze woorden tot u laat doordringen, dan ziet u dat deze woorden door hem ook gesproken zijn uit liefde. Zoals hij ook woorden van liefde gesproken heeft bij de intocht in Jeruzalem. Toen hij die stad zag, de stad Jeruzalem zag. En over die stad heeft geweend. En is uitgeroepen, och, of gij ook bekende, ook nog op deze dag wat tot uw vrede dient. Want Jezus is niet gekomen in de wereld om te verderven, maar om te behouden. En daarom onthoudt hij ons de waarheid van het naderende oordeel ook niet. Dat oordeel dat vreselijk zal zijn als wij onbekeerd zullen sterven en God moeten ontmoeten. Het zal vreselijk zijn te vallen in de handen van de levende God. Die wijst ons op het oordeel dat hij wel komen zal. Opdat we ons zullen bekeren en dat toekomende oordeel zullen ontvlieden. Hij roept ons daardoor op om met onze zonden en ongerechtigheden tot hem te vluchten. Want gemeenten, als we geen schuilplaats hebben in die grote dag der dagen, als we deze zaligmaker niet nodig hebben, als we door woord en geest niet zijn wederom geboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Als we het leven niet hebben leren zoeken in Christus, alleen die hier naar Golgotha wordt geleid. Om aan Gods recht te voldoen. En straks zal sterven aan het kruis. Opdat hij zo Gods gerechtigheid volkomen heeft voldaan. Als we niet hem te voet zijn gevallen. Waarvan de profeet Jesaja heeft getuigd. Dat de straf die onze vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Als wij niet weten door een waarachtig geloof dat hij ook onze zonden gedragen heeft. En onze schuld heeft verzoend. Hoe zal het dan zijn? In die grote dag der dagen. Of als we opgeroepen worden om voor God te verschijnen, als onze levensdraad wordt afgesneden, hoef je niet oud voor te zijn. Dat kan ook als je jong bent. Je bent geconfronteerd met sterfgevallen van betrekkelijk oude mensen. Maar we zeggen het zo gemakkelijk. De dood brengt ieder uur. En onze dagen, die zijn in de ogen des Heren als niets, ijdelheid, vliegen voorbij. Daarom zei de Heer ook tegen jonge mensen, tegen kinderen, gedenk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan je zeggen zult, ik heb er geen lust meer in. De Heer die nodigt nog, welmenend, en die zegt, Er is nog een mogelijkheid om dit toekomende oordeel te ontvlieden. Want dat kun je van jezelf niet. Dan moet je voor bij Jezus zijn. Dan moet je voor bij die lijdende en stervende zaligmaker zijn. Alleen Hij is de grote zondeverzoener. Hij is de middelaar Gods en de mens. Alleen in Hem kunnen we voor God verschijnen. Wij kunnen onszelf niet verlossen van onze nameloze diepe ellende. Niemand zal zijn ziel kunnen redden van het verderf. Wij kunnen die losprijs niet aanbrengen die God van ons eist. Maar Christus heeft die losprijs aangebracht door zijn bitter lijden en sterven. Wij kunnen onze zonden en onze schuldgemeente alleen maar groter en alleen maar meerder maken met woorden, gedachten en werken. En we kunnen wenen en we kunnen hem beklagen. Maar alleen daar waar we met die droeve klacht over de zonde, over de aarde gaan. En we met de dichter moeten beleiden, ben door uw wet te schenden, krom van lende, vol van druk, benauwd van hart. Dan ben je dan zalig. Nou, dat zeg ik niet. Maar het is de weg van langs de Heer en een zondaar brengt aan zijn voeten. Omdat hij Christus zal leren benodigen. Als het allerhoogste en als het eeuwig goed. Omdat hij waarde en betekenis zal gaan zien in die lijden en in die stervende zaligmaker. Die voor de mens van het uur geen waarde en betekenis heeft. Geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden hebben begeerd. Geen gestalte. Ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. Nee, gemeente, de Heer die leert de mens dat het naar recht is, dat is straks dat oordeel rechtvaardig zal moeten ondergaan. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En in die weg krijgt die man van smarten heerlijkheid. Ondanks het feit dat zoveel mensen hem hebben omringd en hebben gezien, geen heerlijkheid in hem zagen, maar juist in de weg van zijn lijden en van zijn sterven, in de weg die de borg wilde gaan, krijgt hij heerlijkheid voor een arme zondaar die het leven in eigen hand niet kan houden, maar die dat leven heeft leren zoeken buiten zichzelf, die misschien wel alles geprobeerd heeft om zichzelf te verlossen en zichzelf te bevrijden van die toekomende toren. Die misschien wel gezegd heeft tegen de Heere, Heere, heb maar een ogenblik geduld en ik zal u alles betalen. Maar als de Heere al die eigen pogingen afsnijdt, gemeente, en de Heilige Geest het oog des geloofs verlicht, en het oog mag worden geslagen op hem, op die gezegende van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Dan gaat er iets van verstaan wat Paulus heeft getuigd. Alle dingen schade en drek achten. Om de uitnemendheid van de Heere Jezus Christus. Want in hem ligt de zaligheid in het leven. In hem vind je alles wat je nodig hebt voor de tijd. En voor de eeuwigheid. Daarom zei de Heere, haast u en spoed u om uw levens wil. Voordat die vreselijke dag zal aanbreken. Want hij zegt hier, als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen. Als dan, hij zegt als het ware, het is nog niet zo ver. Dochteren van Jeruzalem. Maar het kan wel elk ogenblik gebeuren. Het is ook voor ons nog niet zo ver. Zoals het voor anderen zo ver kwam. Die het tijdelijke met het eeuwige hebben moeten verwisselen. Maar hij komt eenmaal, hij komt om de aarde te richten en de wereld in gerechtigheid. Zo zingen we met de dichter van Psalm 98. Dan kunnen de bergen ons niet bedekken. Alleen vinden we dan bedekking als dat kleed van de gerechtigheid van Christus door genade ons deel is. De mantel der gerechtigheid, klederen des heils ons zijn geschonken. Uit genade, alleen. Mag ik eens vragen, gemeente? Hebt u al heerlijkheid gezien in deze middelaar? Hebben we hem al nodig gekregen? Want u en ik, we zijn ook met onze kinderen op reis naar de eeuwigheid. En niet alleen wij, maar ook onze kinderen moeten gered worden. Die hebben een nieuw hart nodig. Moeten ook wederom geboren worden. Of om het met ons doopformulier te zeggen, die moeten door Gods geest Christus worden ingelijfd. Eén lichaam met hem gemaakt worden. De harten moeten worden vernieuwd, ook van onze kinderen. Opdat ze gaan vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. En dan zal de Heere het ook waarmaken. Wat dat teen eens heeft gezongen. Hij zal de armen en de kleinen, genadig zijn en goed. Degene die schreien en wenen, werd hij vriendelijk en zoet. Dat is de troost waar de Heer Jezus zelf van gesproken heeft. In Matthäus 5 in de zaligsprekingen. Zalig zijn ze die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Nee, dat treuren, dat geldt niet de man van smarten, gemeente, die daar weggaat naar het kruis. Maar hij gaat om onze ongerechtigheden te verzoenen, te dempen, zoals we lezen bij de profeet. Maar dat is het klagen van het eigen diep bedorven hart. Dat dit nameloze wee over zijn eigen hoofd heeft gebracht. Gods rechtvaardige oordeel. En weet u, wanneer die tranen nou het meest gevonden worden? Ja, u zegt dat als de mens eraan ontdekt wordt dat hij schuldig staat aan al de geboden Gods. Ja, dat is waar, gemeente. Dan komt er een droefheid in het hart dat we God zo vertorend hebben vanwege onze zonden. Maar weet u, wanneer die droefheid nou een bittere droefheid wordt, en dat wordt niet altijd aan de buitenkant gezien, want daar ligt ook onderscheid in. Maar die bittere droefheid van binnen, als we gaan zien wat het de Heere Jezus heeft gekost om een zondaar zoals ik ben zalig te maken, te behouden van de toekomende toren, dat hij daarvoor uit de hemel van zijn heerlijkheid wilde komen. Dat hij daarvoor de weg wilde gaan van de kribben naar het kruis. Hij die geen zonde heeft gekend en die geen zonde heeft gedaan, maar tot zonde is gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat hij dat nu alles heeft verdragen om zo'n ellendige zondaar als ik ben zalig te maken. Dan wordt het hart vervuld met heilbespiegelingen om het schoonste lied van die koning te zingen, want dan zijn het onze zonden die hem die jammer hebben aangedaan. Nee, dat zijn dan geen tranen van medelijden met Jezus, maar gemeente, dat zijn tranen van verwondering. Dat hij, ondanks dat ik hem zijn kroon heb gevlochten en zijn beker heb gevuld, dat hij ondanks dat ook mijn zaligmaker wil zijn, want er zijn tranen waaruit de oogst van de vrede voortkomt. Want gemeente, dat is een voorbereiding van de eeuwige vreugde en van de eeuwige vrede die deel zal zijn van al de verlosten, als ze mogen ingaan in het koninkrijk van God. Tranen die ze schreien, ook over hun onverbeterlijkheid, ook vanwege een soms veraf leven van de Heere. De tranen ook dat ze zo weinig de Heere bedoelen, zo weinig hemelsgezind zijn, dat ze zo verachteren kunnen in de genade. Maar gemeente, tranen in het gezicht op die gezegende van de Vader, vol van genade, vol van waarheid, dan gaat hij als het ware door de tranen heen schitteren. Als de hemelkoning, die ook alles voor mij heeft aangebracht wat het leven en de zaligheid nodig is, dan wordt door de tranen, door het waas van de tranen heen gezien op dat ogenblik. Als eenmaal alle tranen van de ogen zullen worden afgewist, daar waar God zal zijn, alles en in allen. En de droefheid zal wijken tot in alle eeuwigheid voor de blijdschap die dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppunt zal stijgen. Want in de waarschuwing om het naderende oordeel te ontvlieden, komt de Heere mee met de liefde van zijn nodiging. Bent u naar mij toe. Word behouden. Waarom zou u het zoeken in deze wereld? Waarom zou u het zoeken in uw godsdienst? Waarom zou u het zoeken in alles wat geen God en wat geen Christus is? Bij mij is raad, bij mij is leven, ja, bij mij is eeuwige gelukzaligheid, zelfs voor de grootste van de zondaren. En die mij zoekt, die zal mij vinden. En die mij vindt, die vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heere. Dan worden we gewezen in onze derde gedachte om de weg ter verlossing. Daar gaan we nog bij stilstaan, maar we gaan eens samen zingen. Psalm 72, de versen 6 en 7. 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, diens vaardig tot zijn neer. En het zevende, al driftigen zal hij verschonen. Aan armen uit genade en hulpen ter verlossing tonen. 6 en 7 van Psalm 72.
Thank you.
De wenende dochters van Jeruzalem stonden stil bij bestraft over hun verkeerd wenen, gewaarschuwd voor het komende oordeel en tenslotte gewezen op de weg ter verlossing. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Men dacht met Jezus het dorre hout weg te doen uit Israël. Maar ze hebben zich vergist. Jezus is onschuldig. Hij is werkelijk de Zoon van God. De beloofde Messias. Hij is het groene hout. De wortel Israëls. Daar vergrijpt het volk zich aan. Jezus noemt zichzelf het groene hout. Hij kwam vanuit de hemel van zijn heerlijkheid. En hem komt heerlijkheid en eer toe. Geenszins lijden. Nochtans heeft hij dat lijden vrijwillig op zich genomen. En tot de plaatsbekledende borg en zaligmaker. Ik, zegt hij, ik ben het groene hout. Maar ik draag als het groene hout de zonde van mijn volk bij wijze van toerekening. Want ik ben zonder zonde. Wie van de lieden overtuigt mij van zonde? Maar Gods toren is tegen mij ontstoken, omdat ik tot zonde ben gemaakt. En als ze dat doen aan het groene hout, ze dan tot het groene hout zeggen, kruist hem, kruist hem. Het is niet betamelijk dat hij leven. Wat zal dan aan het dorre hout geschieden? En wat bedoelt de Heer Jezus dan met het dorre hout? Wel gemeente, dat bedoelt hij mee de mensheid na de zondeval. Dat moeten we niet alleen te betrekken op de Joden. Die geroepen hebben, kruist hem. Maar bij alle behoren van natuurlijk tot de dorre hout. De mens naar God geschapen, naar Gods beeld geschapen, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid was een groen hout in het paradijs. Om vruchten voor te brengen die goden wel behagelijk zijn. Om de schepper van de hemel en van de aarde te loven en te prijzen. Daar in het paradijs was er de gemeenschap met God. Die gemeenschap werd niet verstoord door de zonden en door de ongerechtigheden. Maar zijn zuivere begeerde in het hart om voor de schepper van de hemel en van de aarde te leven. Maar onze bloei is vergaan. We zijn van nature door hout geworden, waaruit nooit meer enige vrucht kan voortkomen die goden wel behagelijk is en die wel strekken tot Gods eer. Het geestelijke leven van de mens is in de dood ondergegaan. Onze gerechtigheden zijn tot in de wortel verstorven. En onze heiligheid is verdord. En zo is de gehele mensheid als een dorre boom op de aarde. En gemeente, wij kunnen wel denken dat wij een groene boom zien als we zien op onze eigen werken, op onze godsdiensten. Maar als het ware leven met de Heeren erin gemist wordt, zijn we niet anders dan een dorre boom. Christus voortgebracht uit de dorre aarde. Uit de dorre aarde van de mensheid. Is dat al eens een wonder voor u geworden? Dat hij ons mensen in alles gelijk wilde worden, uitgenomen de zonde. immers voortgekomen uit het geslacht van David. Mens, de menselijke natuur aangenomen door de maagd Maria, wel God gebleven, maar door zijn lijden en door zijn sterven heeft hij als het groene hout nu het leven verworven voor zijn kerk. En hij geeft ook dat leven. Dat houdt hij niet voor zichzelf, maar hij geeft het ook. En als de hoogste vervulling van die boom des levens, gemeente, is Christus nu weer opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Als degene die leeft tot in alle eeuwigheid. Daardoor was die boom geplant, die boom des levens geplant in die dorre wereld, in het midden van die dorre wereld. En waarom dan wel? Omdat die dorre bomen van mensen zullen worden ingeplant in die levensboom Christus, in de olijfboom. Ik kom daar vanmiddag maar later op terug. In de olijfboom Christus, opdat ze vruchten zullen voortbrengen, vruchten van geloof en van bekering waardig. Het is ook alleen maar in en door hem dat er in deze, op deze dorre aarde een kerk is uit Joden en uit heidenen. Het is alleen maar uit hem dat er op deze aarde vervuld zal worden, dat de bergen vrede zullen dragen en de heuvels heilig recht. Dat die woesten en die dorre plaatsen, dat die vrolijk zullen zijn en dat de wildernis zich zal verheugen en zal bloeien als een roos. Dat die dorre aarde, zoals de profeet zei, tot staand water zal worden en het dorstige land tot de springader van wateren. En gemeente, daar zal een volk zijn dat zich aan deze zijde van het graf heeft leren kennen als een dorre boom. Maar als die vrijgekochten des Heren zullen ze eenmaal tot de Heren weerkeren met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Vrolijkheid en blijdschap zullen ze verkrijgen. Maar droefenis en treuring zullen wegvlieden. Dat is het perspectief wat de Heer Jezus hier in dat beeld van het dorre hout en van het groene hout ons voorhoudt. En om dat perspectief te ontsluiten, daarvoor wilde hij verdorren aan het kruis van Golgotha. Hij die geen zonde heeft gekend en geen zonde heeft gedaan. Zo heeft hij zich laten verteren door het vuren van Gods toorn, de goddelijke gerechtigheid. Die eiste zijn leven. En hij maakt het waar, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zo gemeente zal eenmaal de dorre hout, de van God vervreemde zondaar, de vreselijk gezinde mens, door de toren van God worden verslonden. Als we die reddende genade van Christus hebben veracht in ons leven. Want voor doorhout is er geen andere bestemming dan om in het vuur geworpen te worden en verbrand te worden. En waar we dat leven dat in Christus is niet nodig hebben gekregen, gemeente, blijft er niets dan dorheid over. Want er is buiten Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En waar dorheid en dood gevonden worden, dat volgt onafwendbaar het oordeel. Hier worden die dochters van Jeruzalem gewezen op de weg der zaligheid. Wijst de Heer Jezus ook in deze woorden op zichzelf. Leven is er in hem. En dat leven, dat schenkt de Heer aan deze zijde van het graf en alles maar ten dele. Ook in de ervaring van Gods kinderen. Maar waar dat leven gevonden wordt, gemeente, daar zal de rechtvaardige groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op de Libanon. En hoe doet de Heer dat? Hoe schijnt de Heer dan dat leven wel in de weg van meer en meer sterven aan onszelf? Hij moet immers wassen en wij minder worden. En in die weg maakt de Heer het waar dat ze zelfs, Gods kinderen zelfs in de ouderdom nog goede vruchten, groene vruchten zullen voortbrengen. Dat ze vet en groen zullen zijn. Om te verkondigen dat de Heer recht is. In hem is geen onrecht. Hij is immers de rotsteen. De behoudenis. Gemeente, we hebben voortdurend reden. Ook naar ontvangen genade om te wenen over onze zonden en ongerechtigheden die ons aankleven tot de laatste doodsnik toe. Maar zie hier, is er een zaligmaker die door zich te laten hangen aan het vloekhout der schande de zonden heeft verzoend, de schuld van de zonde heeft betaald, een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht die redt van de dood. Zou het dan niet ons aller gebed moeten zijn, ons aller beden moeten zijn, telkens weer opnieuw? O God, wees ons arme zondaren genadig. Verlos ons en toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Amen. Heren, we mochten een ogenblik luisteren naar uw woord. Geef dan bij ons allen die droefheid over onze zonde gevonden wordt. Het is geen vrucht die groeit op de akker van ons hart. We kunnen er zo gemakkelijk over spreken. Dat we zondaren zijn. Maar schenkt u het ons in de beleving bij aan en bij voortgang. Opdat we die zaligmaker die de weg is gegaan van de kribbe naar het kruis. Zouden mogen kennen en vervolgen te kennen. Want in hem is troost, bij hem is blijdschap, bij hem is vrede, bij hem is alles te verkrijgen. Wat we nodig hebben om niet alleen door het leven te kunnen, maar ook uit het leven. Wilt u zo de toepasser zijn door uw geest? Zou u met ons willen optrekken, ook in het verdere van deze dag ons willen brengen aan de plaats van onze bestemming. En ons ook vanmiddag weer willen brengen in uw huis. Onder uw woord komen zij met biddende harten om te horen wat tot onze eeuwige vrede dient. Verzoen het ons en zegen het u. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte nog gemeente van Psalm 107 en daarvan het 17e vers. Psalm 107. Vers 17. U stelt God waterbeken tot bar en dorstig land. Hij schept in dorre streken de rivieren door zijn hand. En wat er verder volgt. Het 17e van Psalm 107. de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.